Welkom beste luisteraar bij het nieuwe seizoen van Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag hebben over de kabinetsbezuinigingen die aangekondigd zijn op hoger onderwijs en vooral ook de geopolitieke gevolgen daarvan. Maar voordat wij dat gaan doen, wil ik het eerst nog even hebben over het nieuwe seizoen. We gaan aan het einde van deze aflevering even een terugblik en een vooruitblik plegen. Maar ik wil toch nu al weten welk gevoel na 2 jaar opnames van Geopolitiek Nu, maar liefst 63 afleveringen, overheerst nu eigenlijk bij jou, Rajib?
Bij mij voel ik vooral trots en blijdschap. Trots dat we 63 hebben gehaald en dat we ook heel veel mooie complimenten krijgen binnen de universiteit, ook daarbuiten, binnen sociale media, in privékringen. Mensen die aangeven dat we hele mooie, diepe analyses doen, op zodanige manier dat het begrijpbaar is voor mensen. En dat mensen ook bewust van zijn waarom hier eigenlijk ook meer aandacht aan moet worden besteed.
En ben je ook trots en verbaasd dat we het zo lang met elkaar hebben volgehouden?
Dat ook. Van ja, hoe hebben we het toch zo lang met elkaar kunnen volhouden? En ik kijk er eigenlijk naar uit om de 100 aan te tikken. Dat wordt een hele leuke aflevering, denk ik. En jij?
Ja, hetzelfde gevoel. Blijdschap, trots natuurlijk. En met name ook focus op de toekomst. Maar ook wel echt een diep doorleefde motivatie. Namelijk dat er een heel hoop op Europa en Nederland afkomt. Geopolitiek gezien. En wij willen niet alleen dat mensen voor de lol afscheid nemen met van hun ongeïnformeerde zelf. En dat zeggen we natuurlijk altijd met een knipoog. Maar vooral ook omdat daarmee de kans vergroot wordt dat wij ons welzijn en ons welvaart kunnen zekerstellen in de toekomst. Want ik denk dat die twee voor Nederland en Europa op het spel staan. En juist in die kantelende, fragmenterende of veranderende wereldorde kan kennis juist een ideaal instrument zijn om dat te voorkomen. En ik denk dat kennis het perfecte instrument is, het perfecte bruggetje is om eigenlijk het volgende onderwerp te introduceren. Aan het einde gaan we dieper in op de terugblik en de vooruitblik, maar we moeten het vandaag echt hebben over de kabinetsbezuinigingen. Er gaat ruim 1 miljard per jaar bezuinigd worden op hoger onderwijs. Rajib, kun jij meer vertellen over die kabinetsbezuinigingen die aangekondigd zijn en wij verwachten dat die bij Prinsjesdag verder uitgewerkt zullen zijn?
Ja, het kabinet heeft besloten om ongeveer 1 miljard te bezuinigen op het hoger onderwijs, dus universiteiten en wetenschap. En ja, wat de precieze details zullen zijn, dat is nog niet echt bekend. Het kan ook een en al kan ook veranderen, aangezien de Prinsjesdag onderhandeling nog steeds bezig zijn. Maar er zijn wel een aantal plannen gelekt of bekendgemaakt. Nou, waar het op neerkomt is dat het kabinet wil bezuinigen op 3 zaken. De eerste is, ze willen 215 miljoen bezuinigen op de sectorplannen. Nou, klinkt technisch, maar heel concreet betekent dat er ongeveer 1200 vaste contracten zullen verdwijnen bij de universiteiten en andere wetenschapinstellingen. Dat zijn dus 1200 vaste contracten voor docenten, werkgroepdocenten die recentelijk zijn aangenomen, die weer hun contract zullen verliezen. Nou, 1200 is enorm veel en dat zal zeker een impact hebben op kwaliteit van het onderzoek, maar ook kwaliteit van onderwijs. Want ja, wij hebben het al zo druk hier op de universiteit. Laat staan als we nog veel minder collega's hebben. Dat is gewoon amper te doen. Tweede waar ze op willen bezuinigen is het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap. Daar willen ze ongeveer 150 miljoen euro op bezuinigen. En het fonds zelf is zo 500 miljoen euro groot. Dus bijna een derde. Nou, wat doet deze fonds? Deze fonds zorgt voor lange termijn financiering van langlopende onderzoeken. Dus je hebt wetenschappelijke onderzoeken die bijvoorbeeld 1 jaar duren. Nou, daar heb je een bepaald budget voor. Maar je hebt onderzoeken die echt jaren duren, misschien zelfs decennia lang. Daarvoor is het dus belangrijk dat er een financiering is dat gewoon constant doorloopt. En we hebben ook langdurige onderzoeken nodig. Sommige onderzoeken hebben gewoon hun tijd nodig. Nou, daar wordt dus ook op bezuinigd. En wat het ook nog extra jammer maakt, of nadelig, is dat vanuit deze fonds met name onderzoeken worden betaald voor universiteiten buiten de grote steden. Dus voor de regio. Dus dan moet je misschien denken aan de Maastricht, de Groningen, echt de universiteiten buiten de Randstad. Nou, daar wordt dus ook flink op bezuinigd. En als laatste wordt er bezuinigd in het Nationaal Groeifonds. Ik denk dat dat het meest bekende is onder de meeste Nederlanders, gezien dit het vaak in het nieuws, het meeste in het nieuws is gekomen. Ja, het Nationaal Groeifonds is een pot met als bedoeling dat universiteiten en private bedrijven en ook bepaalde andere overheidsinstanties bij elkaar komen en echt bepaalde innovatieprojecten gaan financieren die heel belangrijk zijn voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Nederland wil namelijk een sterke kenniseconomie worden. We zijn een kenniseconomie, maar we willen het nog sterker zijn. En daarvoor was het Nationaal Groeifonds in het leven geroepen. Nou, daarvan worden dus de laatste twee rondes geschrapt. En ik heb begrepen dat een organisatie waar jij mee werkt of bekend mee bent, daar ook niet blij mee was.
Nee, dat klopt inderdaad. Ja, zelf afgelopen maand, ergens halverwege juli, ben ik heel even bij Nieuwsuur geweest. En toen noemde ik het onthoofding van Nederland en dat we dat moeten voorkomen. Maar inderdaad, na decennia lang onderfinanciering van universiteiten, wetenschap en ook hbo-opleidingen, hebben we de afgelopen jaren ietsje meer ademruimte gekregen, waardoor er inderdaad vaste contracten uitgedeeld zijn, waardoor langdurige onderzoek kon plaatsvinden en er echt weer wat adem werd gegeven aan de opbouw van nieuwe kennis, zowel praktisch georiënteerd als meer fundamenteel onderzoek. En die ademruimte wordt nu plotsklaps weggenomen. Dus ik denk ook dat het onverstandig is van de overheid vanuit een soort betrouwbaarheidsperspectief om dit zo te doen. Maar inderdaad, jij gaf aan, ik heb wel eens contacten gehad met andere organisaties, jij natuurlijk ook. En er wordt vanuit TNO, maar ook VNO-NCW echt gepleit om het groeifonds in stand te houden, omdat daarmee het verdienvermogen van Nederland in de toekomst eigenlijk beschermd wordt. Want de onderwijskwaliteit gaat hieronder lijden, de onderzoekskwaliteit gaat hieronder lijden, maar natuurlijk ook de toepassing van al die wetenschappelijke kennis bij Nederlandse bedrijven, waarmee uiteindelijk geld verdiend wordt.
En het hele idee, denk ik, van innovatie is dat 99% gaat mis, dat gaat gewoon niet goed. Maar het gaat om die 1% dat het wel goed gaat. En innovatie kost eenmaal veel tijd en veel geld.
Ja.
Dus het kan als verspilling lijken, maar eigenlijk is het geen verspilling, omdat het gaat om dat 1% wat je moet vinden, wat uiteindelijk, waarmee uiteindelijk al die voorgaande gelden zo terug kan verdienen.
Precies, je weet van tevoren niet, want dat is denk ik de kern van de zaak, op welke manier een innovatie van onderzoek zich gaat uitbetalen. En soms kan het ook zo zijn dat bepaalde onderzoeken op korte termijn zinloos lijken.
Of verspilling zelfs. Hoor.
Verspilling lijken zelfs, maar op de lange termijn heel veel opleveren. In kennis, maar ook in technische ontwikkelingen, technische innovaties of toepassing van bestaande technologieën. Dus ik denk dat dat besef veel dieper zou mogen indalen bij het Nederlandse volk als geheel, maar ook bij de politiek in Den Haag. Dat je niet naar de wetenschap moet kijken als, op welke manier ga jij nu eigenlijk het verdienmodel van Shell de komende twee kwartalen versterken. Dat is een verkeerde zienswijze. Je moet juist kijken naar de langere termijn. En dan lijkt het zelfs zo te zijn dat onderzoeken die eigenlijk zijn opgezet met niet direct een maatschappelijk doel of een bedrijfsdoel, maar echt wat fundamenteler zijn, meer rendement opleveren op de langere termijn. Hoewel je dat misschien niet van tevoren kan inschatten op welke manier dat gaat gebeuren, lijkt dat wel zo te zijn bij grootschalig internationaal onderzoek. Dus ik hoop dat middels deze podcast dat besef dieper gaat indalen. Maar het belangrijkste is denk ik om je te realiseren dat die trend van onderfinanciering van onderwijs, maar ook van R&D, dus research and development, uiteindelijk heel veel schade kan berokkenen aan het vestigingsklimaat in Nederland, innovatiekracht van Nederland en natuurlijk ook de arbeidsproductiviteitsgroei. En die arbeidsproductiviteitsgroei is in de afgelopen decennia al steeds verder gedaald. Tussen 1974 en 2014 lag die ongeveer op de 2,5%, 3% per jaar. Sinds 2014 ligt die op ongeveer 1% per jaar, vaak ook lager, en lijkt die nu dalende te zijn. En dat heeft natuurlijk te maken met dat Nederland vanaf een goede positie gestart is. Dus we staan in de top 10 qua arbeidsproductiviteitsgroei of arbeidsproductiviteit in de wereld. Maar dat wil ik graag zo houden. Dat moeten we niet op het spel zetten. En nu zien we eigenlijk terug dat Nederland steeds minder gaat investeren in R&D. En we kunnen straks wel even verder uitdiepen wat R&D precies inhoudt. En onderwijs speelt daar een kleine rol, maar met name ook onderzoek is daar heel erg belangrijk voor. En dat wij daarmee die arbeidsproductiviteit en onze economische positie op het spel zetten daarmee.
Ja, want er was ook afgesproken, ik las over het Lissabon-akkoord, of de Lissabon-afspraken, dat de landen die het hadden ondertekend hadden beloofd dat ze ongeveer 3% van het BPP zouden uitgeven aan alleen wetenschap en hoger onderwijs. En ik heb begrepen dat Nederland dat bij lange na niet haalt. Ze waren in de afgelopen jaren bezig daar naartoe te bewegen, maar door deze bezuiniging wordt er weer een flinke stap teruggezet. En het kan lijken, denk ik, voor de leek, als je kijkt naar het onderwijsbudget, dat ligt nu richting de 40 miljard. Dat je denkt, 1 miljard, dat zou niet zo heel erg moeten zijn. Maar het gaat niet zozeer dat je 1 miljard van het hele onderwijsbudget weghaalt, maar vooral 1 miljard van specifiek onderzoek en wetenschappelijk onderzoek en universiteiten. En dat is dus wel een flinke hap. Want ik had begrepen dat als je het eigenlijk naar lange termijn zou kijken, zou het kunnen betekenen dat misschien of één grote universiteit of twee kleine regionale universiteiten zouden moeten sluiten. Dat is waar we over praten.
Ja, dus of Tilburg en Maastricht sluiten of de Universiteit Leiden.
Ja.
Over de grootte van zulke bezuinigingen praten we op dit moment. En dat is echt gigantisch. En dat kan heel, heel slecht uitpakken. En ik denk dan ook dat Nederland hier ongelooflijk onverstandig besluit meeneemt. En ik hoop dat we dat kunnen voorkomen door vooral ook duidelijk te maken op welke wijze die investeringen in hoger onderwijs en in onderzoek kunnen bijdragen aan de versterking van die innovatiekracht, van ons vestigingsklimaat en ook van onderwijs op zichzelf en daarmee op de langere termijn arbeidsproductiviteitsgroei. Want het is natuurlijk wonderbaarlijk dat in de afgelopen 10 à 20 jaar er heel veel technologische ontdekkingen zijn gedaan. In de zorg, maar ook gewoon in onze broekzak met de smartphone, met de tabs. Noem
bijna
ze maar
allemaal
op.
Naar Amerika overigens.
Allemaal naar Amerika, dat moet er wel benadrukt worden. Maar dat wij toch niet in staat zijn onze arbeidsproductiviteit te doen laten stijgen. Daarmee zie je dat innovatie op technologisch gebied onvoldoende is om ons aller arbeidsproductiviteit omhoog te krijgen. En wat lijkt daarbij nou zo van belang te zijn? Dat je onder meer vaardigheidstrainingen doet, kennistrainingen doet, dus gewoon echt zuivere kennis, bijvoorbeeld gebaseerd op fundamenteel onderzoek. En dat je dat vervolgens breder kan uitzetten bij de arbeidspopulatie, bij bedrijven, bij NGO's, bij de overheid en ook aan universiteiten. En R&D-onderzoek, maar ook gewoon echt universitair onderzoek, kan hier echt een bijdrage aan leveren.
Overigens is het niet alleen zo dat universitair onderzoek alleen zo voor arbeidsproductiviteitsverhoging bij, laten we zeggen, universitair opgeleiden, maar ook bij de HBO-opgeleiden en de MBO-opgeleiden. Want zoals ik had gelezen, zijn het met name die onderzoeken, of veel onderzoeken in Nederland zijn praktisch gericht. Dus hoe kunnen we met onze onderzoeken bestaande bedrijven helpen om hun productie te verhogen? Dus je ziet ook dat het dus niet iets is van ja, het is een bezuiniging, maar daar hebben alleen maar universitair gescholden mee te maken. Nee, het heeft ook direct impact op HBO-gescholden, MBO-gescholden en de middelen die zij hebben om verder te kunnen concurreren.
Zeker. En een paar leuke voorbeelden zijn natuurlijk Wageningen Universiteit.
Ja, met de landbouw.
Met de landbouw. Boerenbedrijven profiteren hier dagelijks van. Nederland is de tweede exporteur qua landbouwproducten in de wereld. Ook al zijn we zo'n klein land. Dat is bijna geheel te danken natuurlijk aan het werk van de boeren zelf. Maar zeker ook aan de Wageningen Universiteit. Wij hebben een ongelooflijk sterk technologische sector in het zuiden van Nederland. ASML, Philips. Daar heeft de Technische Universiteit van Eindhoven een heel belangrijke rol in gespeeld. Nederland heeft dat wel op het spel gezet, heel veel kennis van andere landen. Daar speelde onder meer Universiteit Leiden een heel belangrijke rol in, om die kennis op te bouwen en te delen met beleidsmakers, te delen met bedrijven, zodat zij weten op welke manier en in welke sectoren kan ik nu eigenlijk handelsrelaties aanknopen met Brazilië, met in India, met in Japan. En op die manier kan universitaire kennis echt bijdragen aan concrete welvaart en welzijn van Nederlanders.
Voor alle lagen van de bevolking.
Alle lagen van de bevolking. Ja, dat is misschien ook wel iets wat me ergens pijn doet. En ik erger me er soms wel aan.
Ik denk dat het niet echt heel duidelijk is, denk ik, bij veel mensen. Van dat het echt heel Nederland een impact heeft op heel Nederland, op alle lagen van de bevolking. En dan niet nu, maar wel in de komende jaren.
Zeker, het gaat op iedereen een impact hebben, dat zeg je echt terecht. En het is goed dat we daar ook bij stilstaan. Er is wel eens een indruk natuurlijk dat aan de universiteit een soort hobbyisme bedrijven waar wij alleen zelf intellectueel vertier uithalen of iets. Maar daar is natuurlijk geen sprake van. Over het algemeen wordt er keihard gewerkt aan de universiteit. De werkdruk ligt ongelooflijk hoog. Ik zou wel willen zeggen, een van de hoogste van alle sectoren in Nederland. Waarom? Omdat bij de universiteit meer dan gemiddeld, en we hebben beide bij gemeentes, bedrijven, banken en noem maar op gewerkt. Dus we hebben er wel enigszins kennis van, zou ik willen stellen. Maar dat de intrinsieke motivatie het hoogst ligt. En dat maakt ons niet beter, in tegendeel. Misschien is het zelfs al wat dommer. Maar daardoor neem je wel eens meer werk op je hals dan je eigenlijk aan kan of waarvoor je betaald krijgt. En waarom doe je dat? Omdat die intrinsieke motivatie om kennis te weten te komen, of juist om de maatschappij baat te laten hebben bij jouw werk. En het zou zonde zijn als wij dat nu eigenlijk een knauw toedienen. Want daarmee inderdaad krijgen alle lagen van de bevolking te maken met een lager welzijn. We noemden al even net die 3%. Er is in Europees verband afgesproken om zo'n 3% per jaar te besteden aan R&D. Research and development. En dat betekent naar fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, dingen ontwikkelen, nieuwe producten, kennis ontwikkelen. Daar komt het in de kern op neer. Spelen universiteiten een belangrijke rol in. Inmiddels heeft België ons echt ver ingehaald daarmee. Duitsland lijkt ook of leek op een stijgende lijn, is nu gestagneerd, maar zit wel een stuk hoger dan wij. En wij zitten nu ongeveer op 6 à 7 miljard per jaar te weinig dat wij uitgeven aan die R&D. Daarmee kun je eigenlijk stellen dat onze lange termijn positie om inkomen te verdienen, verdienmodellen te creëren, eigenlijk onder druk komt te staan. En wereldwijd is het eigenlijk zo dat als jij wil weten welke landen in de toekomst rijker zijn dan ze nu zijn, dat je moet kijken naar R&D, naar investering in innovatie, in onderwijs, omdat dat de voorbode is voor toekomstig verdienmodel en vestigingsklimaat, arbeidsproductiviteit en noem maar op.
Klopt, dus het is eigenlijk je bezuinigt op je vermogen, je verdienvermogen voor over 10, over 20 jaar, wanneer de wereld misschien nog veel meer concurrerender is dan het nu is. Omdat denk ik veel meer landen tot zo'n kenniseconomie zullen toetreden dan nu het geval. Dus ik denk ook dat, ja, we hebben nu een ASML, maar ik zou me niet verbazen als er over 20 jaar meerdere ASML zijn over de wereld, van verschillende landen. Ja, dan is het wel echt belangrijk dat je een kenniseconomie hebt die zodanig kan concurreren dat je blijft bestaan.
Precies.
Als we dan verder kijken naar de effecten voor de Nederlandse economie. Je hebt het al heel lang gehad over de arbeidsproductiviteit. Je had aangegeven dat tussen 2014 en 2024 Nederland een relatief lage groei kent. Ja. Van die arbeidsproductiviteit. Vergeleken met de rest van de EU. Wat heeft het eigenlijk ook voor over de innovatiekracht hebben we het ook gehad. Maar wat voor impact heeft het eigenlijk op het vestigingsklimaat van Nederland?
Natuurlijk, arbeidsproductiviteit en de innovatiekracht van een land hebben een directe invloed op het vestigingsklimaat, dus op het bedrijf hier komen te zitten. Maar natuurlijk ook het aanbod van geschikt personeel. Wat ik al zei, wij doen hier niet aan hobbyisme of wij doen niet hier allerlei dingen voor de lol aan de universiteit, maar met een bepaald doel. Namelijk mensen kennis toebrengen, vaardigheden toebrengen, soms wetenschappelijk van aard, soms heel praktisch van aard, zodat ze uiteindelijk beter beslagen de arbeidsmarkt betreden. Of dat nu in de wetenschap is, of bij het openbaar bestuur of bij bedrijven. En deze bedrijven letten natuurlijk op, als zij zich in een land vestigen, of daar geschikt personeel aanwezig is.
Precies. En ook de subsidies, mogelijke subsidies kunnen krijgen.
Mogelijke subsidies om bepaalde innovatieve projecten vorm te geven, is natuurlijk ook iets waar sterk op gelet wordt. Daarom pleit bijvoorbeeld ook VNO-NCW, dat is de vakbond om het zo maar te zeggen, van de werkgevers, ook om het groeifonds in stand te houden. Want zij voelen de bui natuurlijk ook al hangen, dat het vestigingsklimaat daarmee een heel grote klap gaat krijgen als dat wordt afgeschaft.
Ja, en ook niet vooral het vestigingsklimaat voor buitenlandse ondernemingen hier, maar ook misschien er zijn heel veel slimme jongens en meiden die hier een bedrijf zouden willen starten. En ik vind het ook heel belangrijk dat je inderdaad een vestigingsklimaat creëert voor zodat ze gewoon hier blijven en hier hun ondernemingen starten. En niet wat je soms ziet dat ze dan naar Amerika per se gaan, naar Silicon Valley of waar dan ook.
Ja, en wat goed om hierbij te benoemen is dat Nederland over het algemeen niet alleen een onderfinanciering kent van hoger onderwijs al decennia lang, maar ook onderfinanciering van start-ups en scale-ups. Dat zijn bedrijven die of net starten of al wat willen uitbreiden. Daar is vanuit de bankaire sector altijd een heel
erg... Ja, wat is eigenlijk het grote verschil? Want als ik naar Amerikanen kijk, het is misschien wat stereotyperend, maar er zit denk ik wel een kern van waarheid in. Hebben ze echt een start-up en risicocultuur? En in Europa is dat denk ik minder het geval.
Dat is minder het geval. Ja, ik denk wel dat wij ergens een start-up cultuur hebben. Er zijn best wel veel incubators. Dat is waar start-ups ondernemers eigenlijk begeleid worden om hun onderneming op te bouwen. Die zijn er best wel veel. Maar om echt die stap te zetten naar een groter bedrijf heb je gewoon simpelweg geld nodig. En banken zijn zo aan banden gelegd dat ze nauwelijks risico meer nemen. Dat is ook de reden dat in Nederland er bepaalde subsidiefondsen zijn opgezet. Dat was eigenlijk omdat de markt, de bankaire sector, tekortschoot.
Waar het in Amerika, waar je echt van die investment banks hebt, investeringsbanken die juist lening geven met een groot risico.
Precies, ja. En het groeifonds is daar een goed voorbeeld van. Zelf met Flexalizer hebben we daar ook mee te kampen. Een bedrijf dat ik aan het oprichten ben, maakt verder niet uit. Maar wij zijn ook op zoek naar financiering. Bij banken sluiten ze de deur al voordat je hem hebt opengedaan. Daar geven ze ook aan, je hebt eigenlijk niks met ons van doen op dit moment. Maar daarom kon je eigenlijk een beroep doen op die fondsen. En het zou zonde zijn om dat nu eigenlijk op te geven.
Ik snap het. Dus je kan strenge bankregels hebben. Daar hebben we in Europa voor gekozen. Kunnen ook hele legitieme redenen voor zijn.
Precies.
Maar dan moet je ook omdat er een flink pot geld of een financieringpot wegvalt voor start-ups, voor innovatieve projecten, moet je subsidies oprichten, zodat er nog steeds een constante toestroom is van geld. Precies. Dus je kan niet strenge regels opleggen aan banken en de subsidiepot verminderen of erop gaan lopen bezuinigen. Ja, je moet kiezen, één voor de twee.
Ja, dat is onverstandig. Ja. En dan wil ik eigenlijk het nog iets breder trekken, want het groeifonds was niet per se voor start-ups. Mm-hmm. Maar is het natuurlijk wel zo dat bepaalde bedrijven als nieuwe verdienmodellen gecreëerd worden, ook steun krijgen van de overheid. Wereldwijd is er bijna geen innovatie gepleegd zonder publiek geld.
En wat is eigenlijk al vanaf de middeleeuwen, ik ben heel goed in de geschiedenis, alle grote innovatieprojecten komen vanuit de overheid.
Ja, die zijn ooit of direct of indirect gefinancierd door publiek geld. Groeifonds was er eigenlijk een instrument voor om ook bedrijven die nieuwe verdienmodellen willen creëren. Wat handig is, omdat oude verdienmodellen in Europa steeds meer onder druk komen te staan. We zien de deindustrialisering van Europa zich voor onze ogen voltrekken eigenlijk in Nederland, Frankrijk en vooral ook Duitsland. Dan is het wel goed om nieuwe verdienmodellen alvast te ontwikkelen. Een groeifonds draagt daaraan bij. Niet alleen maar lage dividendbelasting, lage vennootschapsbelastingen. Dat is leuk en aardig voor bestaande bedrijven en voor het uitknijpen van bestaande verdienmodellen. Voor de kweek van nieuwe verdienmodellen heb je groeifondsen nodig. Maar laten we nu weer even teruggaan naar de algehele bezuiniging op de universiteiten. Onderwijskwaliteit gaat eronder lijden, waardoor er minder geschikt personeel de arbeidsmarkt gaat betreden in de komende decennia. Onderzoek gaat eraan onder lijden, waardoor we uiteindelijk minder fundamenteel en toegepaste onderzoekskennis kunnen gaan delen met de buitenwereld. Afgelopen jaren hebben wij, want wij spreken natuurlijk ook namens Geopolitiek Nu en stiekem Instituut Bestuurskunde, waar wij werkzaam zijn, hebben de afgelopen jaren echt heel duidelijk en mooi kunnen zien dat wij steeds meer brug hebben gecreëerd naar de zorg bijvoorbeeld, waar de onderzoeken plaatsvinden. Op welke manier moet je in de zorg nu eigenlijk leiding geven? Zodat er meer tijd is voor het personeel om te doen waar ze goed in zijn, zich tegelijkertijd kunnen ontwikkelen en dat zij daarmee betere zorg voor Nederlanders kunnen creëren. Nou, daar komen best mooie resultaten naar voren toe. Het is natuurlijk langdurig onderzoek, dus je hebt echt niet problemen in één maandje onderzoek opgelost. Dat is echt niet zo. Maar met de jaren ga je wel natuurlijk pragmatische oplossingen kweken voor de zorg, waardoor Nederlanders betere zorg krijgen op de langere termijn. Een ander voorbeeldje is dat wij samenwerken met de gemeente Den Haag, hier met het Instituut Bestuurskunde, waarmee wij uiteindelijk sociale cohesie kunnen versterken, de energietransitie op heel lokaal, klein, huishoudelijk niveau beter kunnen vormgeven. Dat is allemaal te danken aan de investeringen van de afgelopen jaren in onderwijs, in hoger onderwijs. Dat geld nu wegtrekken zet eigenlijk alle bruggen van het hoger onderwijs naar de maatschappij onder druk of vernietigen ze eigenlijk.
Oké, dus nu waren we eigenlijk bezig, of waren hoger onderwijsinstellingen bezig om bruggen te bouwen naar de rest van de bevolking om met praktische oplossingen te komen, of te helpen met wat dan ook. Omdat ze wat iets meer financiële ruimte kregen, terwijl ze al denk ik decennia lang zwaar ondergefinancierd werden. Die bruggen zijn nu net aan het opbouwen en voordat eigenlijk echt compleet is, worden die bruggen bijna weer afgebroken.
Dat klopt.
Zo kan je het heel plat zeggen.
Ja, en dat zou doodzonde zijn.
Zeker, zou heel doodzonde zijn. Nou, we zien dus dat er in Nederland sprake misschien, ik hoop het niet, zal zijn van flinke bezuiniging op het hoger onderwijs. Maar je gaf net aan dit leidt tot een arbeidsproductiviteit. Ja, niet daling, maar de groei zal vertraagd worden.
Op de lange termijn gaat het leiden tot een daling. Dat kan ik je nu vast vertellen. Okay, waarom? Ja, sorry, ik plaats af en toe te veel nog aanvullingen terwijl we door moeten naar het nieuwe onderwerp. Maar waarom? Er zijn bepaalde sectoren in Nederland waar de arbeidsproductiviteitsgroei traditioneel erg laag ligt. In Nederland zijn dit de grootste groeisectoren. Denk aan de horeca, denk aan de zorg. Op dit moment is 1 op de 6 Nederlanders die werkzaam is, werkzaam in de zorg. Dat wordt er straks 1 op de 5. Nou, zou ik denken, Nederlanders wordt wat gezonder, zodat we minder een beroep hoeven te doen op de zorg. Maar we willen natuurlijk ook innovaties hebben op die terreinen, zodat uiteindelijk mensen gezonder blijven en minder zorg nodig hebben. Maar wat je ook nodig hebt, is natuurlijk arbeidsproductiviteitsstijging in de zorg, maar vooral ook van sectoren daarbuiten, zodat wij de groei van de zorg eigenlijk kunnen compenseren met andere sectoren. Dat ook voor de horeca of het toerisme in Nederland. Dat is wel belangrijk om hierbij te benoemen.
Dat is een beetje ook hoe Japan en Zuid-Korea proberen te doen. Ook zij hebben te maken met de enorme vergrijzing, misschien zelfs grootste in de wereld.
Zeker.
Dat weten ze zelf ook wel. En het lukt maar niet om het geboortecijfer omhoog te krijgen om allerlei redenen. Kun je een podcast over houden. Maar zij proberen dat enigszins te compenseren door flink te investeren in onderzoek en wetenschap. Of research and development. Sterker nog, ik dacht dat Zuid-Korea en Japan tot de top 3 landen behoren. Zou me echt totaal niet verbazen.
Ja, top 5 à top 10, afhankelijk van welk lijst je erbij pakt. Maar zij zitten ruim boven de 3%.
Ja.
China, Amerika, Israël, Japan, Zuid-Korea en Zwitserland zitten echt ruim boven die 3%. En Nederland blijft er eigenlijk achter. Dus met dus een miljarden tekort per jaar.
We hebben een vergrijzende bevolking. Dat zal steeds meer zorg nodig hebben. De zorgkosten zullen gewoon flink stijgen. We willen dat kunnen betalen, dan moeten we flink inzetten op een kenniseconomie die dat kan betalen. Nou, we zien dat in Nederland nu niet gebeuren, of er wordt de keuze gemaakt om dat nu niet te doen. Het vestigingsklimaat, innovatiekracht kan allemaal achteruit gaan. Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat Nederland of Europa een bejaardentehuis aan het worden is?
Ja, wel.
Zoals de Amerikanen al zeggen, de Old Continent. Dat zo worden denk ik al eeuwen genoemd. Maar worden we niet echt een bejaardenhuis?
Ik heb het in de voorbereiding hier op deze podcast natuurlijk ook gezegd. Europa is een bejaardenhuis aan het worden. En dat baart zorgen. En dat is ook zonde, want daarmee laten we eigenlijk Europees potentieel onbenut. En ik heb ook een soort déjà vu. Afgelopen jaar à twee jaar hebben wij heel veel aandacht besteed aan de bezuiniging op defensie. We hebben er zelfs een serie Geopolitiek Nu voor bedacht, namelijk Defensie, de serie Defensie. En we hebben Pieter Koblenz, Dick Berlijn, Marnix Velius, Elisabeth van der Steenhoven, commandeur Sylvie Smit, kolonel Van Heijen, binnenkort Hans Damen. Allemaal op bezoek gehad, eigenlijk om het te hebben over die bezuiniging op defensie. Welke schade die berokkend hebben aan defensie. Waardoor
en hoe ze nog zo lang doorlopen, die structurele schade.
Die structurele schade die zo lang doorloopt inderdaad. En wat voor kennis en capaciteit je allemaal verliest. En hoe moeilijk dat is om dat weer op te bouwen. En dat ook de maatschappij dat eigenlijk heeft laten gebeuren decennia lang. En wij wilden eigenlijk zeker stellen dat met de vele beleidsmakers, huidige en toekomstige, dat die bezuiniging op defensie nooit meer doorgevoerd zouden kunnen worden. En omdat wij dan hoopten dat die hedendaagse en toekomstige beleidsmakers zouden weten, als je keihard bezuinigt, rücksichtloos, dan verlies je daarmee zoveel capaciteit en kennis dat die bijna niet meer op te bouwen is op het moment dat je het nodig hebt. Hetzelfde dreigt nu eigenlijk te gebeuren met het hoger onderwijs. Op een bepaalde manier schrijft het kabinet Dick Schoof daarmee ook het programma voor Geopolitiek Nu in de komende jaren, waarin wij het verlies van kennis in hoger onderwijs, wetenschap eigenlijk met elkaar kunnen gaan bespreken en de prijs daarvoor iedere aflevering weer in kaart kunnen brengen met elkaar. En we hopen toch echt dat te voorkomen, zodat Nederland, en dan kunnen we misschien ook de stap gaan zetten naar geopolitiek, beter gepositioneerd is in die fragmenterende, veranderende of kantelende wereldorde.
Ja, want we zijn immers geopolitiek nu, al heeft ik denk meer dan de helft van geopolitiek is economie. Dus we hebben het flink gehad over de economische gevolgen. Als we kijken naar de geopolitieke gevolgen. Ja, vaak wordt gezegd, ook nog steeds, van ja, allemaal leuk en aardig, de doemscenario's. Maar als we gewoon naar de cijfers kijken, de harde cijfers, dan zien we dat Europese economie, dus van de Europese Unie, nog steeds enorm groot is. Misschien zelfs de tweede of derde in de wereld. Dus een enorme economie. We hebben een enorme regelmacht in de wereld. Dus wat EU bepaalt, qua regels zie je vaak dat het door andere landen worden overgenomen. Omdat die landen willen toch met de Europese Unie gaan handelen. Ja, dus denken ze, weet je wat, laten we gewoon hun regels overnemen, dan hebben we het gelijk geharmoniseerd. Je geeft eigenlijk aan dat doordat we steeds minder investeren in onderzoek en andere vormen van onderzoek en wetenschap, dat eigenlijk ons verdienvermogen in de toekomst zal afnemen.
Ja.
En eigenlijk ook ons regelmacht, als ik het zo hoor.
Zeker.
Dus we hebben geen militaire macht. Daar is iedereen over eens. Dat is echt bij de Amerikanen. Maar de Europese Unie werd altijd een militaire dwerg, maar een economische reus genoemd.
Klopt. En onze regelmacht is 1-op-1 afhankelijk van onze economische macht. Dus wij hebben een BBP van ongeveer 17.000 miljard per jaar. Nou, dat is vrij stevig. Maar als je kijkt naar de wereldwijde BBP-groei, dan neemt het Europese aandeel af. En we hebben in verschillende afleveringen ook wel eens met elkaar besproken dat niet zozeer het Westen verzwakt. Amerika verzwakt helemaal niet, is al jarenlang eigenlijk stabiel met een economisch aandeel van 25-30% van de wereld. Nog
ik
los
denk
van
dat
alle
ze zijn rijker en machtiger dan ooit en het zal steeds. Ik denk dat ze elk jaar een nieuwe record zullen breken.
Zou zomaar kunnen inderdaad en hun innovatiekracht is bijna ongeëvenaard. Het Europese aandeel neemt eigenlijk heel sterk af. En als het Europese aandeel in toenemende mate zal afnemen de komende jaren, dan is de netto consequentie dat ook onze regelzettende macht eigenlijk afneemt. Daarom erf ik me ook wel eens aan mensen op links die stellen dat Europa rijk genoeg is en dat wij vooral als een soort NGO-zendeling de wereld tegemoet moeten treden, omdat daarmee eigenlijk wij overschatten wat de kracht van onze economie is. Of onderschatten wat het belang van de economie is, afhankelijk van welke kant je het opredeneert. Want andere landen, bedrijven in andere landen, zijn alleen maar bereid naar de Europese regelgeving te luisteren, omdat wij een sterke economie hebben. En naarmate ons aandeel in de wereldwijde economie meer zal afnemen, zullen bedrijven steeds minder bereid zijn om daarnaar te luisteren. En dat zou doodzonde zijn. Daarmee wordt eigenlijk een belangrijke pijler van de geopolitieke macht van de EU getorpedeerd. En misschien denk je, waarom hebben wij het nu in één keer over de regelzettende macht van de EU, terwijl we het hebben over kabinetsbezuinigingen? Eigenlijk vrij simpel, omdat die investeringen in hoger onderwijs, in R&D, 1-op-1 gelijk staan aan de economische kracht van de EU en daarmee de regelzettende macht van de EU. Ja. Dus daarom is het zo van belang om van stapje 1, investeringen in hoger onderwijs, tot en met uiteindelijk die regelzettende macht van de EU te bespreken.
Ja, precies, want als andere landen dat wel doen of steeds meer gaan investeren in hoger onderwijs en wetenschap, en er zijn er voorbeelden van, gaan we zo benoemen, dan neemt eigenlijk hun economische kracht en dus ook hun regelmacht toe.
Tuurlijk.
Want zij handelen steeds meer ook met andere landen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het klimaatakkoord. Toen het klimaatakkoord werd onderhandeld, ik ging het best wel volgen. Toen was Obama nog president, was in de laatste maanden van zijn presidentschap. Was Europa in staat om veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika tot zich te binden. Ook als een mooi middenpartner. Dus je had de Amerikanen aan de ene kant, je had de Chinezen aan de andere kant. Dan heb je nog Rusland en India. En dan had je de Europese Unie. En natuurlijk hadden ze ook een hele goede diplomatie en hadden ze een luisterend oor. Maar ook mede vanwege hun regelzettende macht waren zij in staat om een soort middenweg te creëren en juist heel veel landen ook mee te nemen. En hier zie je dus eigenlijk waarom een regelzettende macht heel belangrijk is. Dus niet alleen voor economie of voor militaire zaken, maar ook voor andere belangrijke zaken die belangrijk zijn voor de mensheid. Moet je gewoon invloed kunnen uitoefenen. Of wil je tenminste invloed hebben op het eindresultaat, ja, dan moet je daar iets mee.
Inderdaad, dit wordt ook wel de derde weg genoemd. Dus dan heb je de Beijingweg en de Washingtonweg. Dus Amerika en China. Maar Europa zou ook eigenlijk een derde weg kunnen bieden. Dat wordt ook wel in wat meer popiopicultuur of literatuur de transcendale geopolitieke weg genoemd. Dat de middenmachten steeds meer optrekken met elkaar. Denk aan Japan, Mexico, Brazilië. Ja. Wellicht zou je zelfs kunnen zeggen Saudi-Arabië en de Europese Unie. En daarmee een derde weg kunnen bieden aan landen die eigenlijk zich niet uit elkaar willen laten spelen door China en de Verenigde Staten. Maar dan is het wel handig om bijvoorbeeld iets te hebben. Namelijk kennis van die landen. In het zesde gesprek met een Indiaanse ambassadeur over tikka masala en dat lekker is, is het op een gegeven moment wel klaar. Dan ben je wel klaar met praten. Ja. Je moet op een gegeven moment diepgaande kennis hebben van die landen. Of het nou Argentinië is, India of de Sahelregio die wij hebben behandeld met elkaar. Of de gelaagdheid van Zuid-Korea of juist de gelaagdheid in Ecuador. En ik heb wel eens het idee dat in Nederland de waarde van geesteswetenschappen en ook wel sociale wetenschappen heftig onderschat wordt. Er is heel vaak kritiek dat het linkse hobbyisme is. Ik vind dat ten onrechte. Er zullen vast wel eens problemen zijn. En ik hoor ook wel eens uitingen van wetenschappers in de media waarvan ik denk, dit gaat je wetenschappelijke expertise te buiten. Wat niet erg is, maar portretteer jezelf dan niet als wetenschapper, maar als persoonlijk individu.
Ja.
Die namens zichzelf spreekt. Maar de waarde die sociale wetenschappen en geesteswetenschappen leveren, die zijn ontegenzeggelijk groot voor de maatschappij. En dan gaat het onder meer om kennis, diepgaande wetenschappelijke kennis van andere landen, waardoor de Europese Unie of heel concreet Nederlandse beleidsmakers betere relaties kunnen opbouwen met landen daar. Wij worden wel eens gevraagd om workshops te geven bij ministeries over andere landen. En dat zijn dan verschillende ministeries, is soms buitenlandse zaken, soms infrastructuur, kunnen ook andere ministeries zijn, omdat eigenlijk deze ambtenaren de opdracht hebben gekregen om relaties op te bouwen met deze landen, maar dat deze ambtenaren niet goed weten waar te beginnen. En dan is het wel handig dat er mensen bij de universiteit zitten aan Nederlandse zijde die deze ambtenaren kunnen informeren. Voor bedrijven geldt eigenlijk hetzelfde. Bedrijven zijn ook op zoek naar economische kansen in het buitenland, in die kantelende wereldorde, bij de groeimarkten, maar zij weten soms ook niet zo goed welke sectoren daarbij het snelst groeiend zijn. Ze weten ook vaak niet goed welke culturele gebruiken er zijn, hoe die wetgeving eruit ziet, hoe je überhaupt met elkaar moet omgaan. Nou, dat soort dingen kunnen universiteiten natuurlijk voor hen oplossen, of in ieder geval helpen oplossen.
Klopt. Dus, en ook geloof ik dat het juist op lange termijn ook voor meer vrede kan zorgen. Ik pak dan vaak het voorbeeld van Israël. Oké, ik weet dat er nu een flinke turbulentie in de regio is. Maar ook daarvoor, en ik geloof ook verder in de toekomst, zie je dat veel Arabische staten die eerst een aardsvijandschap hadden met Israël, juist die Abraham-akkoorden hebben getekend, vanwege die hoogtechnologische kennis die Israëliërs bezitten en die landen nodig hebben. Dus zo zie je ook gewoon in geopolitiek hoe hoogtechnologische kennis, maar ook andere vormen van diepe kennis kan zorgen dat landen bereid zijn eigenlijk naar je te luisteren, maar nog belangrijker om met jou samen te werken. En ik denk dat dat de kracht is ook van investeren in innovatie en wetenschap. Niet alleen voor je verdienvermogen, voor welvaart, dat is ook belangrijk, maar ook voor in de geopolitiek.
Het is geopolitiek krediet.
Precies.
Kennis van andere landen is geopolitiek krediet dat zich altijd zal uitbetalen op de langere termijn. Dus het is verstandig om dat wel op te blijven bouwen.
Ja, en dus als het economisch even wat minder gaat, moet niet het eerste zijn van, weet je wat, laten we gewoon op zaken bezuinigen waar wij niet direct een consequentie van ondervinden.
Inderdaad.
Vaak zie je dat het dan wordt bezuinigd op zaken waarvan er wordt gedacht, weet je wat, mensen gaan het niet erg vinden.
Ja, dus inderdaad, waarmee je electoraal minder kiezers verliest, maar uiteindelijk wel zo'n belangrijke zaak dat je uiteindelijk heel veel andere zaken in de toekomst gaat verliezen. En dat dreigt nu ook te gebeuren. In die zin ben ik ook echt van overtuigd dat deze bezuiniging ter grootte van 2 kleinere universiteiten op 1 grotere universiteit, dus 1 miljard euro per jaar, de onthoofding van de Nederlandse kenniseconomie betekent. En dat zou doodzonde zijn, vanzelfsprekend. En we moeten ook wel duidelijk zijn dat er per jaar ongeveer 1% van ons BBP naar hoger onderwijs gaat. Dus ja, van onze 1000 miljard per jaar ongeveer is ons BBP op dit moment
3% moeten hebben, maar het is bijna 1%.
Nou ja, een brede R&D. Dat is niet alleen hoger onderwijs. Okay. Speelt er wel een belangrijke rol in. Met name onderzoek moet ik dan zeggen. Maar dus zo'n 1% van ons BBP gaat naar hoger onderwijs. En daarvan gaan wij nu meer dan 1/10 weg bezuinigen. Ik snap niet zo goed wat daar belang van is. Het is zelfs duurder of goedkoper om de staatsschuld te laten oplopen dan deze bezuiniging door te voeren. En dan nog een laatste ding, dat hebben we nog niet zo expliciet besproken, maar dat is de internationalisering van het onderwijs. We hebben het in eerdere podcasts ook wel eens behandeld, dat wij inderdaad het soms onverstandig of te ver doorgeslagen vinden. Maar dat is heel iets anders dan er gelijk een einde aan te breien. Ik zou graag willen dat de menselijke geschiedenis zich eigenlijk voorbij het Hegeliaanse dialectiek ontwikkeld. En wat bedoelen we daar natuurlijk mee? Dat is these, antithese, synthese. Dus dat is eigenlijk stelling, reactie op die stelling en daarna de middenweg. Combinatie van beide, precies. De middenweg. En nu zien we eigenlijk dat we naar de these van internationalisering jarenlang, ongebreideld soms ook met te weinig beleid, gelijk schieten naar
afschaffen,
kappen ermee. Terwijl het verstandiger zou zijn die tegenreactie, die antithese over te slaan, gelijk naar de synthese te gaan. En internationalisering ook echt te zien als een mogelijkheid om buitenlandse elites te vernederlandsen.
Ja.
Het is niet voor niets dat Nigeria op dit moment per jaar zo'n 6000 studenten stuurt naar China. China die eigenlijk binnenhaalt. Waarom wil China
misschien
dat?
Met de subsidies zelfs.
Volledig gefinancierd is het. Ja. Waarom doet China dat? Omdat ze daarmee natuurlijk de Nigeriaanse elite aan zich binden met het oog op de langere termijn. Om bijvoorbeeld handelscontracten zeker te stellen, grondstoffen zeker te stellen, maar ook in internationale organisaties zoals de VN, Nigeria aan zich te binden en ook deze studenten te overtuigen van het Chinese model.
Ja.
En het zou natuurlijk onhandig zijn om de internationalisering van het Nederlandse onderwijs, hoger onderwijs, nu weg te zetten als totaal onwenselijk, terwijl het perfecte instrument is om buitenlandse elites in hun vormende periode aan je te binden. Zodat zij als ze toekomstige eliteposities vervullen als CEO of hoog in het bedrijfsleven of bij NGO of als diplomaat of als politicus in hun thuisland daarmee altijd gevoeliger zullen zijn of hopen we dan warmere relaties met Nederland zullen onderhouden waardoor altijd die telefoon sneller opgenomen wordt. Klopt. Dus ik zou graag willen, sla die antithese over, ja kritiek op internationalisering van het hoger onderwijs, Maar niet nu het gelijk weggooien. En de impact van die balanswet internationalisering is nog niet eens helder. Die wordt er nog eens eigenlijk bovenop gelegd. En met name sociale en geesteswetenschappen kunnen hierdoor een extra grote knauw krijgen. En we moeten benadrukken in deze podcast, dat is niet alleen maar zielig voor de mensen die daar werken, op de studenten die niet naar Nederland kunnen komen. Dat levert ook grote geopolitieke en economische prijs voor Nederland op.
Klopt.
Die prijs is een gigantische.
Is het, ja, ook op de lange termijn zal dat vooral merkbaar zijn.
Ja.
Ja, inderdaad. Het is gewoon zo dat als je studenten meeneemt naar jouw land, dat zorg je voor een vorming en het overdragen van bepaalde normen en waarden. Dat je telefoon sneller wordt opgenomen. Misschien zelfs dat contracten eerder worden gegeven aan je bedrijven, dat er eerder naar je wordt geluisterd. Dus inderdaad. Laten we dat even hebben over het laatste. In de laatste paar minuten is heel wat anders. De bezuinigingen, het impact van de bezuinigingen zijn denk ik hopelijk heel helder overgebracht. Nou, dit wordt de 64e aflevering. We hebben dus 63 achter de rug. Als we even kijken naar de toekomst. Dus wat willen we eigenlijk dit jaar waarmaken? Wat willen we misschien anders doen? Willen we dat schip wat we hebben een beetje gaan wijzigen, een koerswijziging? Of willen we eigenlijk vaart houden zoals we dat nu doen? Hoe denk jij er eigenlijk over?
Ja.
Want als ik even, of zal ik het zelf beginnen? Of,
tuurlijk.
Nou ja, wat ik in ieder geval heel goed vind is, wat we sowieso moeten behouden zijn die diepteanalyses. Ik heb daar zoveel complimenten over gehoord overal om me heen. Ik heb zelfs complimenten gehoord dat wij de enige zijn in de Nederlandse media die zo op een zo begrijpelijke manier toch diepteanalyses kunnen uitvoeren. Waarbij zaken gewoon veel helderder worden van mensen. En ook wat we moeten blijven doen is als een ui steeds duidelijk maken dat landen, samenlevingen, samenwerkingsverbanden, dat het niet één geheel is, maar dat het uit verschillende lagen bestaat. En dat is eigenlijk ook de tweede vorm van complimenten die ik vaak hoor. Dat wij duidelijk aangeven van wat de verschillende lagen zijn. En hoe je eigenlijk met verschillende lagen moet omgaan. Dus dat is sowieso wat ik vind dat we moeten blijven doen in de toekomst.
Ja, helemaal eens. Ja, landen en groepen zijn geen unitaire actor. En ik denk dat wij Nederland beter kunnen laten anticiperen als wij op de hoogte zijn van al die lagen, stromen, onderstromen, bovenstromen en andere samenlevingen. Dus daarmee doorgaan. Daar gaan we de koers van het geopolitiek nu-schip niet wijzigen. Een ander ding is dat de wereldorde, we hebben het vandaag al heel vaak gezegd, aan het veranderen is. En dat er een hoop op Europa en Nederland afkomt. En ik zou heel graag willen dat we het komend jaar eigenlijk dat blijven bespreken met elkaar. En misschien nog concreter maken hoe ontwikkelingen in Indonesië ons eigenlijk op de lange termijn gaan beïnvloeden. En Indonesië is dan een voorbeeldje, geldt ook voor Ecuador of Brazilië of de Sahelregio of Namibië. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Dus Nederland beter voorbereiden op die fragmenterende, veranderende of kantelende wereldorde. Dat vind ik echt van belang. En dan een derde ding waar we denk ik mee door moeten gaan, is gastsprekers uitnodigen. Want die leveren echt een grote bijdrage. En dan gaat het onder meer om Kasper Witz als het gaat om China en Japan. Jelle van der Wal als het gaat om Latijns-Amerika. Al die heren van Defensie en ook dames van Defensie die hebben langs gehad. Om te weten hoe het ervoor staat met Defensie. Remco Breuker als het gaat om Zuid-Korea. En zo zouden wij graag nog ook andere regio's in de wereld verder willen bespreken. Nou, vooraf aan deze aflevering gaf jij ook aan, Rajiv, dat je denkt dat we meer tijd moeten besteden aan Sub-Sahara-Afrika en Zuidelijk-Afrika.
Ja,
we hebben de Sahel natuurlijk uitgebreid besproken een aantal keer.
Ja.
Maar daar zou wel meer aandacht aan kunnen komen.
Ja, want we zo ook eens nadacht van waar is er veel. Kijk, we vonden bijvoorbeeld afgelopen jaar dat we meer aandacht moesten besteden aan Oost-Azië. Dus Korea, Japan, China en Latijns-Amerika. Nou, dat hebben we. En die belofte hebben we eigenlijk denk ik flink ingelost. We hebben veel meer aandacht aan besteed. Ik denk voor het komend jaar laten we ook even kijken naar Sub-Sahara-Afrika. Waar wij misschien af en toe de Sahel kunnen meenemen, maar het liefst nog daaronder.
Ja.
Want het is toch een continent dat enorm zal groeien. Misschien niet economisch, maar vooral ook demografisch. Wat een steeds grotere rol zal spelen in internationale politiek, in geopolitiek. En kijken van ja, wat speelt daar af? Wat is voor ons als Nederland en EU belangrijk om rekening mee te houden?
Ja, dan misschien ook. Er wordt wel eens natuurlijk gezegd, Afrika is geen land, maar een continent. En dat is volstrekt waar. Maar elk land in een continent kennen is ook bijna onmogelijk. Precies. Er is ook bijna niemand buiten Europa die grootschalige betoog kan houden over het verschil tussen Slowakije en Slovenië, om maar een voorbeeldje te noemen. Maar wat natuurlijk wel fijn zou zijn, is als in ieder geval voor onze luisteraars en ook mensen daarbuiten het duidelijk is welke regio's op bepaalde elementen eigenlijk samen klonteren in Afrika. Als het gaat om economische ontwikkelingen, geopolitieke ontwikkelingen, culturele ontwikkelingen. En ook Nederland kan daar uiteindelijk zijn voordeel mee doen. En dat is nog een laatste ding. We weten dit jaar natuurlijk niet alleen geopolitiek nu, maar geopolitiek nu verkiezingsjaar 2024. En we hebben een hoop verkiezingen met elkaar behandeld. Zoals die in Taiwan, de Europese Unie, Frankrijk, India natuurlijk. Bangladesh hebben we behandeld. Amerika hebben we ook behandeld al.
Die van Bangladesh mogen opnieuw doen.
Ja, die van Bangladesh mogen opnieuw doen, want de winnaar die is gevlucht. Maar er zijn nog veel meer verkiezingen geweest. Deelstaatverkiezingen, zoals afgelopen weekend in Duitsland. Maar ook afgelopen zomer nog verder in Frankrijk. De tweede ronde, want we hadden alleen de eerste ronde behandeld. We hebben verkiezingen gehad in Engeland. Er zijn verkiezingen geweest in Iran, in Pakistan. Er komen verkiezingen aan in Namibië. Dus er zijn eigenlijk nog talloze landen waar wij de verkiezingen zouden kunnen bespreken. Dus ook dat zullen we komende maanden nog verder doen. En natuurlijk, de vuurpijl van het verkiezingsjaar 2024 is toch wel de Amerikaanse verkiezing. Ja. Dus ook die zullen we dit jaar behandelen.
Ja, dus daar gaan we echt langzaam naartoe werken.
Ja. Heb ik eigenlijk nog één laatste vraag? We hebben eigenlijk nauwelijks tijd gehad voor een terugblik. Toch wil ik daar even de tijd voor nemen nog. Op een leuke manier. Afgelopen twee jaar hebben we dus 63 afleveringen opgenomen, Rajiv. Wat is jou het meest bijgebleven eigenlijk van die afleveringen? En is er misschien nog iets wat je graag anders had willen doen, of wat je nu zeker anders zou doen met het oog op de toekomst?
Dat is een goede vraag. En altijd als je dit als antwoord geeft, heb je even nadenktijd nodig.
Ja.
Had ik iets anders willen doen? Eerlijk gezegd, ja, niet echt. Want als ik zo kijk naar de route die we hebben afgelegd, natuurlijk gaan de zaken niet goed. Maar dat is bij elk start-up op. Zo, dat zijn we eigenlijk ook. Er zijn zaken verkeerd gegaan, maar wat ik heel tof vind van ons is dat wij, als we fouten zien of we zien iets gaat niet goed, dat we daar snel op reageren. Ik vind het juist goed dat als er iets niet goed gaat, dat we daar snel op reageren en dat wij, ja, dan proberen wij weer terug op het spoor te brengen.
Duidelijk, dus van ons fouten blijven leren, ja. Dat is het belangrijkste, denk ik dan.
Ja, dat vooral.
Okay.
En ook vooral als ik ook rekening hou. Ja, je kan zeggen misschien een paar zaken sneller oppakken. Maar om eerlijk te zijn, dit is wat we eigenlijk in onze eigen tijd doen. Hierna zijn we ook gewoon leraar. Ook daar zijn we gewoon, hebben flink tijd, besteden daar flink meer tijd aan. Ook in onze privézaken, trouwerijen, dat soort zaken. Ja, en dan vind ik het best wel knap, gezien de drukke agenda die we al hebben. En met mogelijke onderzoeksplannen van ons beiden in de toekomst. En ondernemingsplannen.
En op dit moment. Ja.
Op dit moment. Ja, dat het eigenlijk best wel goed doet. En natuurlijk kunnen een paar zaken sneller opgepakt worden. Maar ja, gezien de tijd vind ik dat we best wel goed doen.
Okay, dus gezien de tijd, dan kunnen we onszelf eigenlijk op de borst kloppen.
Ja, als we het over arbeidsproductiviteit hebben, van de tijd die we hieraan besteden.
Gaat het de goede kant op?
Ja.
Dan nog één vraag, ook omdat we die natuurlijk van mensen hebben gehoord. Is er nog een bepaalde gastspreker die jou het meest is bijgebleven?
Ja.
Welke?
Ja. Ik vind toch wel Remco Beukers van Breukers.
Remco Breuker.
Oh, sorry. Ik vind toch wel Remco Breuker. Expert op het gebied van Zuid-Korea. En ook Kasper Witz. Expert op het gebied van Japan en China, maar ook Japan met name. Omdat Verre Oosten is voor mij toch wel misschien wel het meest onbekende. Terwijl het zo een belangrijk onderdeel is in de wereldeconomie. En ze hebben een interessant kijkje gegeven in hoe die landen eigenlijk werken, wat de lagen zijn in die landen. En dat vond ik gewoon heel interessant om te zien. De rol van, dus we praten over oligarchen in Rusland bijvoorbeeld, of Oekraïne, maar ook die landen hebben hun oligarchen. Alleen noemen we ze anders. En eigenlijk wat voor invloed zij hebben op het economisch verhaal van die landen. En ook de cultuur. Je zou denken het is boeddhistisch misschien, maar aan de andere kant ook weer niet. Ze zijn westers, maar ook toch weer niet. En dat vind ik gewoon heel interessant.
Ja, ja. Ja. Dus Kasper Witz en Remco Breuker zijn jou schieten het eerst in jouw hoofd omhoog op dit moment.
En ik denk misschien omdat het juist de landen waren waar ik het minst van af wist. En ik denk voor het komend jaar, als we meer mensen zullen roepen die heel veel van Afrika weten, dat dat de mensen zullen zijn die me in het komend jaar zullen verbazen.
Interessant.
Denk ik. En jij?
Ik denk wat mij het meest is bijgebleven in de afgelopen 2 jaar, is dat we toch wel heel duidelijk hebben gezien dat Europa onder druk staat. Maar dat niemand precies weet hoe we daarmee om moeten gaan. En dat dat toch wel op een bepaalde manier een kennisgat is op dit moment waar we zijn ingesprongen. En dat gevoel hadden we natuurlijk al, want wij wilden die toekomstige en hedendaagse beleidsmakers op de hoogte stellen, maar ook alle luisteraars daarbuiten. En ik denk dat we daar echt mee door moeten gaan. Maar dat is mij eigenlijk het meest bijgebleven. De toch wel toenemend besef dat er iets aan de hand is in de wereld. En dat Europa op het spel staat. Gewoon letterlijk als continent, onze welvaart, ons welzijn. Dus dat is wat mij het meest is bijgebleven. En wat ik verder een leuk feitje vind, is dat wij natuurlijk na alle gastsprekers op bezoek te hebben gehad, misschien wel de meest interessante gesprekken achter de schermen hebben plaatsgevonden. Ja, ja. Want dan krijg je echt te weten hoe soms interpersoonlijke verhoudingen liggen, hoe verhoudingen tussen politieke partijen liggen, hoe verhoudingen tussen kennisinstituten liggen, hoe de verhoudingen liggen tussen bepaalde militairen die topposities hebben gevuld, hoe de verhoudingen lagen tussen de militaire top en het kabinet.
Ja,
nou, dat soort dingen is eigenlijk ook wel razend interessant. Maar die vinden natuurlijk niet zonder reden achter de scherm plaats,
precies,
helaas.
Het is alleen voor ons tweeën.
Ja.
Maar we gebruiken de inzichten wel in onze podcast. Dat is denk ik het belangrijkste.
De inzichten gebruiken, precies, we wel in de podcast. Ja, 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 ja.
Nou, beste luisteraar, dat was het voor vandaag. We hebben het dus vandaag gehad over de bezuinigingen in het hoger onderwijs en in de wetenschap.
Nou, onthoofd Nederland niet en denk aan het déjà vu over defensie.
Ja, precies, over déjà vu over defensie. Nou, gelukkig met ons invloed hebben we die bezuinigingen op defensie kunnen stoppen. Dus we hopen dat ons bestaand invloed ook de bezuinigingen het hoger onderwijs kunnen stoppen. Dus daar hebben we het over gehad. Wat houden die bezuinigingen in? We zijn meer op detail ingegaan. Wat zullen de economische gevolgen zijn voor Nederland als deze plannen worden doorgezet? Maar ook breder, wat zullen de bredere geopolitieke gevolgen zijn van Nederland als we deze bezuinigingen doorzetten? En dat je dus verder moet denken. Dus dat je niet denkt van, ja, wat hebben bezuinigingen op een paar universiteiten te maken met de geopolitieke macht van Nederland in de wereld? Nou, best wel veel. Alleen neemt het veel jaren in beslag voordat het echt tot uiting komt. Daar hebben we het over gehad. En daarna hebben we een korte evaluatie gehad. Eigenlijk eerder een vooruitblik over geopolitiek nu. Wat we eigenlijk willen veranderen of niet willen veranderen. De richting waar we naartoe willen gaan. Wat we willen behouden. En de meest interessante punten. Heb jij nog zaken toe te voegen?
Nee, en we hopen natuurlijk dat alle luisteraars afscheid blijven nemen van een ongeïnformeerde zelf. En zich daarom abonneren op Geopolitiek Nu.